Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Het is woensdag, iets later dan dat we hadden gedacht. We wilden eigenlijk gisteren opnemen. Maar vandaag weer terug met een nieuwe aflevering van Pleintjespraat. We hebben best wel wat te bespreken, zeggen we eigenlijk altijd. Omdat het natuurlijk altijd best wel veel verandert in voetballand. Maar hoe was je weekend, Mark?
Ja, ik had wel een lekker weekendje. Ja, vooral het speelde voornamelijk af op de zondag, hè, waar het meeste voetbal gebeurde. Dus ja, daar heb ik veel van meegekregen. En ja, verder wel een lekker weekendje gehad. Jij?
Ja, zeker ook. Ik ben nu. Wat zei je?
Ik zag dat je nog op een festival stond in Barcelona.
Ja, ik was zondag was ik hier naar Brunch at the Park. Dat is een wekelijks festival. Dat was Disclosure. Dus dat was wel
Zo.
dat was echt heel erg lachen. En
Ja.
daarom heb ik ook alleen maar eerst helft van Ajax kunnen zien. Maar ik moet zeggen, ik was daarvoor best wel een beetje brak. Dus ik heb lekker op de bank heb ik Arsenal en Feyenoord PSV allemaal gezien. Dus dat was wel nice. En zaterdag zelf gevoetbald. Want ik ben hier nu. Ik voetbal nu bij een team met een aantal Spanjaarden en een Nederlander. Dus dat was wel nice. En
Ja, lachen.
ja, ik vond ook qua voetbal vond ik het wel echt een leuk weekend. Dus ja, beginnend met de toppers in Nederland. Het was natuurlijk Super Sunday in Nederland. En nou, ik ben een beetje goed gaan zitten voor PSV Feyenoord. En heb jij hem helemaal gezien of niet?
Nee, deels. Ja, deels eigenlijk. Ja, en goede
Deels,
samenvatting.
oké.
Ja.
Okay. Ja, nou ja, ik vond het echt een leuke wedstrijd. Het was natuurlijk lag me helemaal open. En ja, een paar dingen die sowieso wel opvielen is dat Feyenoord natuurlijk een helemaal nieuw team heeft. Hè?
Ja.
Als je dat vergelijkt met de basis van vorig jaar en ook met de spelers die inkomen, komen eigenlijk bijna alleen maar aankopen komen erin.
Ja.
Dus dat vond ik wel, dat is wel leuk dan om te zien. PSV heeft natuurlijk ook wel zeker wel wat wijzigingen met vorig jaar. Dus was eigenlijk wel, ja, op zo'n manier is het dan wel leuk om te zien. Nou, daarnaast was het natuurlijk een best wel een foute festijn, waardoor het ook best wel leuk was. Uiteindelijk 4-3 voor PSV, echt dik verdiend. Want Feyenoord kwam natuurlijk telkens terug, maar was best wel onverdiend, vond ik. En wat mij sowieso eigenlijk wel opviel, dat ze allebei een nieuwe centrale verdediger hadden. Dus PSV heeft dan die Braithwaite, volgens mij heet die.
Ja,
En
Brandley.
Feyenoord heeft die Henko. En die vond ik eigenlijk allebei best wel prima spelen. Dus ik vond dat eigenlijk, dat viel me sowieso wel op. Ik vond, ja, je merkt eigenlijk wel dat Feyenoord het duel eigenlijk echt op het middenveld wel echt verloor. Ze hebben natuurlijk nu Quinten Timber, Kökçü en op 10 hadden zij Deal Roosema in
Ja,
staan. Ja,
ja.
dat werd echt wel. Ja, daar verloren ze het echt volle bak. Want die Sangaré speelde weer echt geweldig. En die Veerman speelde ook wel echt goed. Ja, dus dat viel me vooral wel op. Nou ja, Til die scoorde natuurlijk, waardoor hij weer belangrijk was. Voor de rest vond ik mijn balbezit niet echt goed. Maar ja, die loopt wel echt heel zo'n wedstrijd, loopt hij gewoon achter zo'n Kökçü aan. Dat kan hij hem natuurlijk wel gewoon meegeven. Dus ik vond dat best wel een interessante slag daar op middenveld. En daarom was in mijn ogen de wedstrijd wel echt in handen van PSV. Nou ja, en die Gakpo, 3 assists, 1 doelpunt. Dus dat was wel weer echt
Ja.
bizar.
Ja,
Ja,
zeker.
als je ziet hoe belangrijk hij is met Xavi Simons als valse spits nu in plaats van Luc de Jong natuurlijk die geblesseerd is. Nou ja, dat vond ik niet eens echt per se geweldig uitpakken. Maar ja, dan zie je wel dat zo'n Gakpo wel echt veel, veel ruimte krijgt en daarin kan duiken. Ja, en ook met die corners die hij allemaal nam. Ja, dat was wel echt bizar. Ja, wat vond jij ervan?
Ja, precies. Nee, ik vond ook wel dat je ziet wel dat PSV, ja, hij heeft zo'n goede trap, die Gakpo. Dus dat PSV echt heel erg op die corners heeft getraind, volgens mij. Dat zeiden ze achteraf ook wel. En het was wel mooi dat Guus Til ook toegaf dat hij wat ja, dingen had meegenomen die hij natuurlijk kent van Feyenoord. Dat hoe zij
Ja.
te pakken zijn in spelhervattingen. Dat vertelde hij achteraf ook wel. Dus dat hij daar wel wat geheimen van had prijsgegeven. En misschien dat dat nog wel heeft geholpen met die goals die uit corners vielen in ieder geval. En ja, ik vond die goal van Kökçü verder wel mooi. Werd natuurlijk nog wel aangeraakt, maar daar veerde ik wel even een soort van op van wow, wat een mooie
En voor de rest
goal.
wel
Weet
slecht
je, die
spelen.
lichaamsschijnbeweging. Ja, en ja, ook wel grappig wat jij zegt over die aankopen. Ja, het is echt een, ja, wel allemaal exotische namen zijn erbij gekomen, van alles wat. van Mexicanen tot Polen, tot Tsjechen, tot Argentijnen en zo. Alles wat erin komt inderdaad ook, Peruviaan. Dus het is echt veel nationaliteiten, maar wel leuk om te volgen, denk ik. Om om te kijken hoe die spelers het gaan doen en of daar een nieuwe Sinisterra in bij zit, nieuwe Malaysia. Ja, dus dat is wel...
Klopt wel.
Wel leuk om
ik vond het ook wel mooi in spelers die erin kwamen. Die had best wel een groot contrast. Want vielen een aantal mensen erin. Die Szymanski die viel in. Nou, die viel echt prima in. Je zag gelijk best wel loopvermogen, actie. Gelijk, je merkte gelijk toen hij erin kwam dat het spel ook best wel wat veranderde. Ik vind die Wademark zelf wel goed. Ik vind die beter dan de Jan Baks. Maar die viel mooi in. Maar die Pikes... Paxau, of weet hij? Ja. Die viel echt dramatisch in voor die Idris. Ja. Echt alles ging bij hem fout. En telkens werd hij ook vond dat er een overtreding op hem was. Alleen dat was dan weer niet. Dus dat was echt lachwekkend toen hij inviel.
Ja, die was
mooi. Nee, maar een mooie wedstrijd uiteindelijk. Ja.
Ik zag bij hem inderdaad een actie dat ze 4-3 achter stonden. De laatste minuten was dat. Had hij redelijke actie. Maar toen ging hij ineens schieten van 30 meter of zo. Terwijl ze gewoon kon het gewoon uitspelen en hij ging ineens schieten en dan echt huishoog over, weet je wel. Afstandsschot uit het niks. Nou, dat was wel dat is dan niet zijn beste invalbeurt geweest. Maar ben benieuwd.
Die Trauner vond ik ook wel echt een goed spelen. Ja. Het is aan de bal niet het grootste geweld, maar hij is zo steady, jongen. Het is zo'n degelijk verdediger. En hij heeft echt het hoofd van een seriemoordenaar in mijn ogen. Het is echt zo'n gast, weet je wel, dat je een van de artikelen leest over iemand die in de kelder allemaal mensen heeft zitten. En dan zie je zo'n hoofd erbij. En zo staat hij ook op dat veld. Maar ik vind hem wel, hij is wel echt goed. Ja. En ik vond het ook wel interessant met het hele oog op. Nou, daar zullen we het daar nog over hebben met de hele discussie. Wie er is opgeroepen voor het Nederlands elftal om zo'n Bijlo dan even 90 minuten weer te zien. Ja, dus dat was wel leuk. Ja. Hey, want daarnaast natuurlijk Ajax AZ ook. Mm-hmm. Die heb jij helemaal gezien, daar heb ik een deel van gezien. Wat is daar een beetje jouw oordeel over?
Ja, het gewoon echt slechte wedstrijd van Ajax, dat allereerst. Maar op zich, kijk natuurlijk wel dat AZ het wel echt goed heeft gedaan. Die hadden wel een bepaalde tactiek in gedachten. Ik keek ook naar de opstelling en ik zag eigenlijk alleen maar verdedigers. Verdedigend ingestelde spelers. Dus ze hadden een soort van twee extra wingbacks hadden ze opgesteld met Meester Wit en Sugawara. Dat zijn eigenlijk van origine zijn dat dus wingbacks. En die werden nu dus een soort van nog voor de normale backs geposteerd. Want Hatsidiakos speelde ook en die Kerkes, hele goede speler op linksback, speelde ook. Dus ja, echt veel verdedigend ingestelde spelers. Plus een middenveld wat ook met Klaasie en Reinders. Ja, dat is wel één paaser en een loper eigenlijk. En Dani de Wit, die vooral voor de, die ook heel veel loopt en voor een beetje voor oorlog in de 16 moet zorgen. Dus ja, er was wel een sterk plan, denk ik, van AZ.
Denk je dan dat ze dan gaan inzakken met extra winback. Maar nu stonden ze echt extreem hoog en zetten ze eigenlijk wel gewoon volle bak onder druk.
Ja, dat wel. Maar je merkte wel dat die twee wel altijd ook terugkwamen wanneer Ajax in de aanval was. Ja. Dus dan stond Bergwijn wel tegen Sugawara en tegen Hatsidiakos, weet je wel. En dat zie je sowieso wel, dat veel Nederlandse clubs dat nu doen, dat Bergwijn na de eerste 2-3 wedstrijden toch een stuk minder ruimte krijgt eigenlijk. En vaak twee man voor zich heeft. Maar ja, daar moet hij ook wel gewoon iets op kunnen verzinnen, dat wel. En
het klinkt makkelijk, maar het is wel dat je echt zijn... hij gaat natuurlijk al naar binnen. En dat was vroeger met de Robben ook altijd. En zo, met een Anthony ook. En natuurlijk, het is wel gevaarlijk. Maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat de dubbele dekking, die gewoon altijd eigenlijk in de baan van zijn loopactie gewoon komt lopen constant. En natuurlijk in de omschakeling wel niet dubbele bezetting hebben. Maar voor de rest, als Eredivisieploeg moet je daar wel echt gewoon twee man op zetten die we constant afdekken. En als je dat bij hem onschadelijk maakt, tot nu toe is dan gebleken dat hij dan ook echt niet in de wedstrijd komt. Dus dat is wel, hij speelt nu al een wedstrijd of 4 best wel slecht. Dus dat is best wel zorgwekkend. Dat is sowieso wel zorgwekkend dat Ajax na zo'n Liverpool, waar ze dit natuurlijk ook hebben gehad, maar dan nog qua kwaliteit keer 10. Nou ja, maar het is wel zo'n AZ ziet dit en die gaat al ook op die manier druk zetten en hoog druk zetten, Ajax afjagen. En gewoon ja, dwingen dat Bessie aan de bal komt, dat er veel lang bal gespeeld wordt, waardoor het een fysiek duel wordt. Ja, en als ik een Napoli zou zijn en ik analyseer die wedstrijden, nou, dan zou ik ook wel weten wat ik zou doen. Kijk, natuurlijk, dat is wel meer een voetballende ploeg. Maar ja, ik zou wel gewoon extreem hoog gaan staan tegen zo'n Ajax. En zorgen dat je dat conditioneel gewoon 90 minuten volhoudt. En ja, bij AZ was, wat ik ook wel las, na een tijdje ook wel fysiek dan, kon dat niet helemaal belopen. En het laatste half uur was Ajax wel een stuk beter. Maar ik moet daar wel echt een manier op gaan vinden om sneller die opbouw te kunnen regelen. En ook aan aanvallen toe te komen. Want op dit moment is de verdediging gewoon niet goed genoeg in opbouwen. Je beste opbouwer staat linksback. Centraal heb je twee spelers die best wel in kunnen dribbelen, maar die gewoon niet extreem goed zijn in het pasen. Wat Martinez natuurlijk wel meer was. En ja, Alvarez staat daarvoor, wat natuurlijk ook niet de allergrootste paser is. Dus ja, je moet wel op een bepaalde manier iets gaan vinden in opstelling of in speelwijze of in afstemming onder elkaar. Waardoor je gewoon wel een betere opbouw, meer een verzorgde opbouw krijgt. Ook tegen ploegen die je hoog vastzetten.
Ja, precies. Nee, klopt inderdaad. Ja. En kijk, ik moet wel zeggen dat die tweede goal van AZ, dat is, heeft Ajax natuurlijk ook wel een beetje pech. Zo net voor rust, een lange bal. Eigenlijk gewoon, die Hatsiakos werkte hem een soort van weg. En met geluk komt hij bij die spits die toevallig geen buitenspel staat, omdat Bessie staat te slapen. Dus ik vind niet per se dat dat echt een mega uitgespeelde goal was of zo. Dat Ajax daar helemaal weggespeeld werd. Maar ja, dat soort dingen, ja, dat moet je wel tegengaan. En
dat niet, ja, maar het is wel.
Ik vind het ook wel een beetje.
Het rimsteng onder elkaar. Hè? Dat is wel iets wat. Daar had het in de Brani podcast, zijn Ajax podcast natuurlijk ook over. Bij zo'n Liverpool ging dat fout. Lange ballen of opportunistische ballen die gewoon vanuit de tegenstander naar voren worden gespeeld. Waar Ajax dan gewoon niet goed staat, de overeenstemming niet goed is. Dat is ook logisch. Hè? Dat is natuurlijk best wel een andere achterhoede dan vorig jaar. Hè? Zijn twee van de vier zijn anders. Maar ja, als dat niet goed staat, ook in overeenstemming met dat de ruimtes groter worden en dat soort zaken. Ja, dan krijg je telkens van dit soort goals tegen. En dan zou ik als tegenstander ook wel weten. Veel meer opportunistisch lange ballen spelen. Nou, ik zou op dit moment zou ik echt niet tegen een PSV willen voetballen met bijvoorbeeld een Luc de Jong en een Gakpo daaromheen en zo. Dus ja, dat zijn echt, ja. Dus ja, best wel zorgwekkend voor Ajax in ieder geval.
Maar Ajax heeft het wel vaak lastig bij AZ. En dan helpt het ook niet mee dat het natuurlijk een Bas Nijhuis scheids is. Dat het een regenachtige zondag is. Ja, ik denk dat net voor een interlandperiode. Tuurlijk, je moet hem normaal gesproken, moet je deze eigenlijk winnen. Maar Ajax heeft altijd dit soort wedstrijden per seizoen. Heeft er een aantal van dit soort wedstrijden. En ik verwacht wel dat na de interlandperiode dat er wel verbetering komt. En ik ben benieuwd ook hoe ze dat gaan doen. Of er iets aan de opstelling gewijzigd gaat worden. De herinnering is ingesteld. Dat wel.
Het woord viel net al. Oh ja, sorry, wat wil je zeggen?
Oh nee. Ja, of die nog wat dingen gaat aanpassen in de opstelling. Bijvoorbeeld met zo'n Kudus. Je merkt dat er nu op Twitter tussen de Ajax-zieden eigenlijk wel heel veel vraag is toch naar Brobby. En ik denk dat uiteindelijk daar de coach ook wel naartoe gaat neigen om weer Brobby op te gaan stellen. Maar ja, dan moet toch een van de drie daarachter moet eruit. Dus of een Tadic, of een Berghuis, of Bergwijn, of Kudus eigenlijk, ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat uitpakken. En of er dan misschien iets meer gerouleerd gaat worden per wedstrijd. Want dat, dit soort wedstrijden kan je ook prima met inderdaad een Brobby spelen. Of een Krilic wat meer speelminuten gaat krijgen uiteindelijk. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus ja, leuk om dat te gaan volgen.
Zeker. En verder, het woord viel net al, de interlandse periode.
Ja.
Daar zitten we natuurlijk tegenaan te hikken met z'n allen. Nou, het is een hinderlijke onderbreking van het hele clubvoetbal. Ajax of Oranje gaat nu spelen voor de Conference League, gaat ze wedstrijden spelen. De opstelling is bekend. Nou ja, dat is een opstelling die, wat was het, volgens mij 50, 60 dagen voor het WK. Dus het begint er nu wel steeds meer op te lijken dat dit ook wel de spelers zijn die meegaan naar het WK. Nu, natuurlijk zitten daar echt nog wel 20% van wat nog twijfelgeval is. Selectie inderdaad, ja. Er zitten ook een paar opstellingen. Ja, nee, selectie bedoel ik. Ook wel dat Van Gaal wel ook heeft gezegd van oké, ik ga bijvoorbeeld andere keepers uitnodigen zodat ik ze kan leren kennen. Zodat ik dadelijk niet een compleet vreemde aan mijn deur heb staan als ik hem meeneem naar het, WK. Nou, hij is daarnaast ook, heeft hij daarna ook extra keepers opgeroepen, puur om alleen te gaan kijken wie de beste penalty killer is. Want zoals iedereen weet, vanuit 2014 wil hij ook de beste penalty killer in de selectie hebben, zodat hij die in kan brengen als het nodig is. Dus ja, best wel wat gevallen wat wel wat stof deed opwaaien qua spelers die geselecteerd waren. Wat zijn voor jou een beetje de grootste verrassingen die er niet bij zijn?
Die er niet bij zijn?
Die er wel bij zijn?
Ja, ik vind op zich niet heel veel. Ik vind eigenlijk niet heel veel grote verrassingen in zitten. Ik had ook echt niet verwacht dat Veerman erbij zou zitten. Kijk, ik vind op zich, Taylor is misschien wel een verrassing, maar ik denk dat hij die gewoon echt een keer aan het werk wil zien. En ja, die speelt nu wel gewoon zijn wedstrijden in de Eredivisie bij Ajax, ook in de Champions League, wat wedstrijden gespeeld. En doet het echt goed, heel veel scorend vermogen. Dus het is aan de ene kant een verrassing, omdat hij nog relatief weinig minuten heeft op profniveau. Maar aan de andere kant, ja, wat goed is, komt snel, zeggen ze vaak. Dus ergens ook wel weer een beetje verwacht. En ik had bijvoorbeeld zo'n Joey Veerman, waar veel over gepraat wordt, had ik niet verwacht. Eerlijk gezegd. Nee. En er zijn gewoon een aantal andere spelers die helemaal niet spelen of nog net geblesseerd zijn en zo. Ja, die zitten er ook niet bij. Zoals dat heeft hij ook uitgelegd op de persconferentie. Donjan Malen, Noah Lang, Danjuma, Luc de Jong dan bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal spelers die of nog geblesseerd zijn of nog aan het terugkomen zijn. En zo'n Gravenberg, ja, die speelt bijvoorbeeld bijna niet bij Bayern München. Ja, dat heeft hij zelf gekozen. Ja, precies. Die komt pas in de aanmerking voor Nederlands elftal als hij daar echt regelmatig speelt en zich laat zien. Want anders gaat Van Gaal hem niet oproepen. Want hij wil echt gewoon spelers die in vorm zijn. Dat heeft hij heel vaak gezegd. Dus ja, dat eigenlijk.
Dat is met Bergwijn natuurlijk vorig jaar ook niet. Hij speelde nooit bij Tottenham, maar werd wel altijd geselecteerd. Dus er is wel soms ook wel dat hij daar wel andere regels in lijkt te hebben. Ja, kijk, over het algemeen was het natuurlijk best wel veel te doen, omdat ten eerste zat Bijlo er niet bij. Dat heeft Van Gaal ook wel gezegd van, ik wil zo'n Noppert van Heerenveen, die wil ik dan een keer zien, spreken, horen wie het is, zodat hij niet vreemd is. Maar zo'n Bijlo is natuurlijk wel vreemd dat hij er niet bij zit. Een paar maanden geleden was het nog gewoon de eerste keeper van Nederland zelf al. Ja. Dus ik denk alleen wel, want zo'n Pasveer zit erbij, nou, dat vind ik sowieso wel terecht. Ik las ook bijvoorbeeld dat hij 7 tegengoals had in 26 eredivisiewedstrijden voor Ajax. Ja, die doet het bij Ajax gewoon extreem goed. En nu eigenlijk naast zijn blessure gewoon alle wedstrijden dat hij speelt. En ik denk als hij niet zo oud was geweest en als hij niet de grijze knot had gehad, dat niemand er raar van stond te kijken. Ook gewoon eerste keeper in de Champions League en bij Ajax. En ik denk eigenlijk, ja, ik had zo'n Bijlo, lijkt me, die eerste drie keepers zijn. Dit moment gewoon Sillissen, Bijlo en Pasveer. Ik bedoel, ik heb zelf niet veel met vlekken, maar dat is natuurlijk de ideale Van Gaal keeper, zoals hij dat zelf omschrijft, een meevoetballende keeper. Ik denk eigenlijk dat zo'n Bijlo ook wel wat kan leren van zo'n Pasveer. Zo'n Pasveer staat best wel onbekend, dat hij heel erg zijn verdediging heel erg coacht en best wel een ervaren karakter is. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat ook wel gekomen is bij zo'n jongen. Dat is ook wel iets wat ervaring zal zijn. Maar als ik zo'n Bijlo in de goal ook zie, ik vind het nog niet echt een karakter of zo. Het is nog niet echt dat het een man is die daar bij Feyenoord even alles neerzet. En heel erg aanwezig is, heel erg coachend is, heel erg zelfverzekerd overkomt qua uitstraling. Ik denk dat hij daarin nog veel te winnen heeft. En dat hij nog veel te winnen heeft op voetballend gebied. Want ik zou hem tegen PSV ook weer een paar ballen uitspelen. Of iemand in de dekking aanspelen. Of net een halve meter ernaast aanspelen. En zo'n Pasveer is natuurlijk wel heel goed met zijn voeten, voetballende keeper. En dat is wat Van Gaal natuurlijk heel erg wil. Dus ik denk dat ze beide uiteindelijk op die twee vlakken nog wel echt veel te winnen heeft. Dat wat betreft keepers. Maar ik denk dat voor de rest zullen ze gewoon wel eerst de keuze zal zijn. En het is wel mooi ook voor jou dat een speler van NEC daar mogelijk naar het WK gaat.
Ja, dat wordt ook wel flink gehyped hier. In ieder geval bij de social media van NEC. Ik heb al zoveel posts gezien met Jasper in oranje. Gek is het toch niet? Hij was toch gewoon eerste keeper de afgelopen jaren vaak. Dus op zich, dat hij
een stap van NEC maakt. Ik weet niet of hij ooit een NEC-speler op het WK gespeeld, hoor.
Nee, dat is waar. Maar ja, dat is dat is meer omdat hij kiest om naar NEC te gaan. Maar ik vind het niet raar dat hij nog bij het Nederlands elftal zit of zo. Nee. Maar ja, bijvoorbeeld zo'n Noppert, dat voor mij hoeft dat niet per se inderdaad. Ik zou echt eerder mijn keepersbestand inderdaad één oude ervaren kracht. Nou, dat zou dan Pasveer zijn. Eén, gewoon, en trouwens Sillis ook. Eén inderdaad goede eerste keeper met ook ervaring in het Nederlands elftal. En dan neem je één jonge keeper mee voor de toekomst om te wennen aan zo'n toernooiervaring. Maar wat Van Gaal doet is nu vier keepers heeft hij geselecteerd. En hij heeft ook al een beetje dat doorschemeren op de persconferentie dat hij ook vier keepers mee gaat nemen naar het WK. Hè? Mag 26 spelers meenemen. Nou, ik zou zelf zeggen, je gaat juist extra spelers meenemen, weet je wel. Een bepaalde targetman bijvoorbeeld die je in kan brengen. Of een hele snelle buitenspeler, noem maar op. Die pak je als extraatjes, omdat je drie extra spelers mee mag nemen. Maar hij heeft nu al gezegd, sowieso zit daar één keeper bij. Dus ja, we gaan met vier keepers richting het WK. Ja. En waarvan er eigenlijk maar één penalty killer hoeft te zijn, toch?
Ja, dat sowieso. Ja, de Tim Krul van toen zal nu weer getest worden. Ja. Hey, ik denk nog even over voor de rest over de selectie van Nederland zelf. Er was natuurlijk ook wel een beetje commotie over dat er 8 AXC'd in zaten en 1 Feyenoorder, 1 PSV'er en 1 AZ'er volgens mij. Bij de Ajax er zitten ook wel twijfelgevallen. Ook bijvoorbeeld zo'n Klaas, ja, die speelt bij Ajax helemaal niet. Maar dat is wel een speler die in Nederland zelf al altijd levert. En wat wel ook echt een bepaald type is. Kijk, zo'n Joey Veerman is wel echt een ander type dan Klaassen. Voor de rest Taylor vind ik wel bijzonder dat hij erbij zit. Rens over het algemeen ook wel. Ik bedoel, Rens is net weer een beetje in vorm aan het komen. En ja, als je dan zo ziet dat zo'n Frimpong bij gewoon basis in de Bundesliga bij Leverkusen staat. Maar ze zijn denk ik ook wel net wat andere types. Dus daarin snap ik wel dat daar wat commotie over is. Voor de rest de namen die vanuit IJs komen, die snap ik nog wel. In Timber, in Berghuis, Bergwijn. Dat zijn echt wel spelers die je wel de vaste bij ziet. Nou, Marts Indy is echt een lieveling van Van Gaal. Ik heb toevallig dat boek gelezen waarin Van Gaal het WK van 2014 coach. Nou, dat is echt een aanrader om te lezen. Ook veel dingen die nu in zijn tweede of zijn derde termijn weer naar voren komen, zie je ook dat ook vandaar is. Nou, en hij was gewoon heel positief over Marts Indy, wat voor teamspeler het is. En als persoon was hij heel erg begaan met hem. Dus ik denk dat ook wel een van de redenen is dat hij weer wordt opgeroepen. Nou, wat voor de rest ook wel opvalt, is dat we wel gewoon echt weinig aanvallers in vorm hebben. Eigenlijk echt de aanvallers in vorm. Kijk, een Weghorst en een Jansen zie ik wel echt als pinchhitters. Ik ben van mening dat als je een pinchhitter meeneemt, dat je altijd Luc de Jong, als hij niet geblesseerd is, mee moet nemen. Want dat is wel ook wat hij bij Barcelona vorig jaar heeft gedaan. Dat is de ideale pinchhitter. Hij kan echt uit niets kan iets creëren met zijn hoofd. En voor de rest heb je eigenlijk 3 aanvallers met Bergwijn, Depay en Gakpo. En dat is wel dunnetjes.
Ja, zeker. Ja, als je het zo zegt wel. Ja. Ja, daar verwacht ik dan toch wel dat daar in de volgende selectie wel iets meer bij gaat komen. Ja, ja.
Wie dan?
Ja,
want je noemde net al 3 namen. Wie nog meer?
Ja precies. Ja, die, nou ja, Luc de Jong, Malen, Lang, Danjuma. Daar zat toch wel 1 Brobby. Van die 5 zullen er toch wel een paar dan bij komen, zou je zeggen. Anders heb je wel
heel... Als je 22 spelers hebt, dan heb je 22 spelers, 4 keepers. Nou, dan heb je eigenlijk elke positie dubbel bezet en je speelt met 2 aanvallers. Dus laten we zeggen dat er 5 aanvallers meegaan. Zouden er nog... Dan zal het ook nog wel meevallen hoeveel er nog bij zullen komen. Maar ik ben in ieder geval wel benieuwd. Ik denk dat het een selectie is waar je verdedigend wel veel kanten mee op kan. Je hebt wel verschillende smaakjes qua... Qua passers achterin en qua typische verdedigers achterin. En ook weet je wel, qua backs. Met zo'n Malasia een hele andere back dan Blind en zo. Maar ik ben wel echt benieuwd hoe die het middenveld neer gaat zetten. En ja, daarachter die aanval, hoe die dat neer gaat zetten. Frenkie de Jong is natuurlijk onomstreden. Ik denk dat hij iemand naast hem gaat zetten die een beetje complementair aan hem is. En daarnaast denk ik dat hij met een 10 achter die 2 spitsen gaat spelen. Ja, wie gaat dat zijn? Zou dat een Xavi Simons misschien nog op den duur zijn? Zou dat Berghuis kunnen zijn? Of toch een Klaassen?
Ja, ik denk dat hij niet heel veel... Heel veel nieuwe spelers gaat meenemen naar het WK, hoor. Qua die er nog nooit bij geweest zijn. Dus ik denk dat Xavi Simons en Veerman... Die hoeven niet vrij te houden in die maand van het WK, denk ik. Maar Ik denk dat hij echt wel gewoon voor dit beetje deze groep met oud-internationals die hij zeg maar al herkent. Dus dat groepje ja. die ik net bijvoorbeeld noemde. En Gravenberg zou nog kunnen, maar dat denk ik, die heeft te veel concurrentie. Ook binnen het Nederlands elftal. Dus ook met de Koopmeiners. Ja. Maar ja, nu Taylor dan zelfs. Ja, er zijn er veel spelers die een beetje op die plek ook spelen. Frenkie de Jong natuurlijk. Dus ja, die verwacht ik ook niet. Maar ja, we gaan dat zien. Hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken. Gaat en wat Van Gaal, wat Van Gaal ervan gaat bakken in de komende eerste Nations League wedstrijden. Ik denk dat we die ook nog wel gaan behandelen in een volgende podcast, hè, de Nations League.
Ik denk het wel, ja. Ja, het is wel leuk om toch even naar te gaan kijken met zo'n WK voor de deur.
Ja, even geen competitievoetbal, dus dan moeten we wel toch wel naar die Nations League gaan verschuiven. Maar ja, dan zal dat in de volgende afleveringen tijdens de Interland Break gaan we dat bespreken. Leuk. En voor nu willen we eigenlijk doorgaan naar Real Madrid. Weet je, mijn club.
Jazeker.
Over naar het hoofdonderwerp Real Madrid, deze aflevering. Het gaat natuurlijk Real Madrid, gaat het helemaal voor de boeg eigenlijk. De regerend landskampioen in Spanje, regerend Champions League houder ook. In totaal 14 Champions Leagues gewonnen en recordkampioen van Spanje. Ja, dit jaar zijn ze ook weer heel lekker bezig en hebben ze eigenlijk alles gewonnen. Alle wedstrijden volgens mij, van oefenwedstrijden tot Champions League, tot competitie staan ze bovenaan. Dus daarom dachten we, laten we even wat dieper induiken in deze aflevering. En wat er allemaal veranderd is, hoe de selectie eruit ziet en hoe het eigenlijk kan dat ze zo succesvol zijn. En met hun eigenlijk verandering van beleid en transferbeleid. Dus vandaar deze aflevering over Real Madrid. Want Casper, wat vind jij? Ja, jij bent zelf voor Barcelona, maar wat vind jij van de transferbeleid en de verandering van beleid van Madrid van de laatste jaren?
Ja, wij zijn natuurlijk opgegroeid met de Galacticos. Dus dat zei ik elk jaar een soort posterboy kochten en veel op naam kochten en heel veel geld betaalden voor grote spelers. Hij zat natuurlijk vroeger dat team met de Ronaldo's en de Zidane's. En later ook met natuurlijk de Ronaldo's, Kaka, Benzema. Die allemaal in één transferperiode kwamen. Ja. Daarna hebben ze natuurlijk wat meer gewijzigd. Dat ze wat meer echt wel de hand op de knip hebben. En dat ze gewoon bewuste uitgaven doen. Ik denk dat ze, eigenlijk vooral sinds dat ze toen Bale, Ronaldo en zo kochten voor heel veel geld. Op dezelfde positie. Daarna eigenlijk hebben ze vooral gewoon bewust spelers gekocht. Dat vind ik jammer als Barcelona zijn, omdat het gewoon een mega goed beleid is. Je ziet dat zij gewoon altijd best wel een brede selectie hebben. Dat ze spelers op het juiste moment kopen, als je kijkt naar een Kroos en dat soort spelers. Alaba. Dus goed. Doen ze gewoon heel goed. En ze zijn natuurlijk, hebben ze altijd wel schuld met zo'n Perez, die volgens mij ook voorzitter is van de bank. Van de bank daar. Maar ze doen het natuurlijk qua financieel, doen ze het ook gewoon goed in vergelijking met Barça.
Ja. Ja, klopt. Ja, wat je zegt inderdaad, dat het stond natuurlijk altijd bekend als Los Galacticos. Voornamelijk in de zomers, wanneer er een presidentsverkiezing was geweest, dan kwam bijvoorbeeld inderdaad Florentino Perez kwam terug als president en die beloofde dan meteen allerlei aankopen. En hij is echt iemand die heel erg kijkt naar status en naar bijvoorbeeld naar gouden balwinnaars. Dat vindt hij vindt dat heel belangrijk, dat de gouden balwinnaar ook bij Real Madrid speelt. Dus zo heeft hij in het verleden gedaan met, toen Zidane kwam, toen Ronaldo Lima, dus die R9 zeg maar, toen die kwam. In 2006, toen Fabio Cannavaro ineens werd gehaald, terwijl hij eigenlijk bij Juventus al redelijk oud was. En nu de laatste jaren doet hij dat. Heeft natuurlijk met Ronaldo en Kaká toen ook gedaan. Dus dat is, dat vindt hij verder heel belangrijk. En nu zijn ze die meer aan het creëren, dat soort spelers. Dus Modric heeft hem gewonnen terwijl hij bij Real zit. Benzema gaat hem hopelijk winnen dit jaar. En zo, zo gaat het eigenlijk een beetje verder.
Maar hij blijft aan de toekomst van de spelers die er nu zitten?
Vinicius of Camavinga. Zou dan denk ik wel de meeste kans maken, ja.
Vooral aanvallers die hem winnen, dan zou zo'n Vinicius wel de meeste kans maken, ja.
Ja, precies, ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje hoe ze bekend stonden. Voornamelijk op zoek naar status. En het proberen Hazard hebben ze toen natuurlijk ook nog gekocht. Dat is dan de laatste
aankoop,
hele grote aankoop die een beetje gefaald is wel. Dat wel. Maar daarna zijn ze toch iets meer, eigenlijk al de laatste jaren, ook wel tijdens de coronapandemie, maar ook al iets daarvoor, zijn ze wat meer gaan richten op jonge talenten die ze kunnen, sterk kunnen maken. Dus ze hebben ooit Neymar misgelopen toen hij naar Barça ging. En die hebben ze ook op proef gehad, maar die heeft uiteindelijk met allerlei tekengelden en constructies bij Barça getekend. En dat wilde ook de voorzitter, wilde dat niet meer laten gebeuren. Dus die ging nu dat is overdreven, maar alle buitenspelers, talenten uit de Braziliaanse competitie, die gingen ze volgen, zeg maar. Dus zo'n Vinicius werd snel gehaald toen hij 16 was. Rodrigo kwam er toen bij. Er zijn ook nog een paar andere gekomen waar je nu niks meer van hoort. Maar dat is dus een nieuw soort beleid. Verder,
goed dat ze dat hebben gedaan, want die voorzitter van die Rosel, die voorzitter van Barça, die is ook de cel ingemoeten door de hele deal met Neymar. Omdat dat inderdaad heel schimmig was met wat waar allemaal aan werd gegeven, aan tekengelden en aan zijn vader en aan andere zaakwaarnemers en zo. Oké.
Ja.
En als je nu naar de aankoop van dit seizoen kijkt, hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, nu hebben ze eigenlijk een heel rustige transferperiode gehad. Is ook al bij ons benoemd in de transfer deadline podcast. En daar hebben ze dus deze zomer hebben ze eigenlijk maar 2 spelers gehaald. Dus dat is echt heel weinig. Ze hebben ook niet zo'n mega selectie hoor. Dus echt een selectie van 22 man zoiets. En daar hebben ze 2 aankopen bij gedaan. En één daarvan is dus eigenlijk ook weer een soort talent die een opvolger moest worden van een... Van Casemiro, dat is talent Tchouaméni van AS Monaco. Op zich al wel 22 jaar, dus hij is wel al redelijk ervaren in de Franse competitie. Ook al Frans international. En daar zaten ze al heel lang achteraan. Dat is voor mij wel echt de top aankoop van deze zomer. En ook sneller dan verwacht moet hij ook al Casemiro op gaan volgen. Het is dus een verdedigende middenvelder eigenlijk. Dus een beetje tussen de 6 en 8 in. Het is ook wel een dribbelaar en hij kan wel mee naar voren, maar eigenlijk voornamelijk staat hij dan wel op 6, op de plek van Casemiro echt. En daarbij hebben ze dan nog Rudiger ook al heel vroeg aangetrokken. Eigenlijk toen hij transfervrij was van Chelsea, was dat ook al redelijk lang bekend dat hij naar Real zou gaan. En dat is ook iets wat ze de laatste jaren wat vaker doen, gewoon hun selectie aanvullen met dit soort spelers. Dus ik en Alaba, het was gewoon een buitenkansje. En die hebben ze transfervrij gehaald van de Bayern. Nou, nu dan
alles in dit geval Rudiger.
Ja, in dit geval Rudiger. Ja, in zijn topjaren zit hij eigenlijk, 29. En zeker als je die transfervrij kan halen, ja, dan voeg je toch weer iets toe aan je selectie. Hij wordt ook zelfs wel eens op de bek neergezet, of als hij erin komt, want hij heeft geen vaste basisplaats, dat niet. Nee, daar is best wel veel concurrentie en eigenlijk het centrale duo vorig jaar, Militao met Alaba, heeft het echt heel goed gedaan. Dus het was eigenlijk toen al wel een beetje vreemde aankoop, maar voor hem... omdat hij weet, dat is wel echt een heel goed duo om tussen te komen. Maar hij had in een interview gezegd dat zijn droom was in de Premier League te spelen. Maar eigenlijk zijn fantasie nog daarboven was Real Madrid. Dus hij ziet het
natuurlijk ook wel. Een enorme aantrekkingskracht ook.
Ja, om daar ooit te kunnen spelen. En ik denk dat Alaba dat ook heeft. Kijk, die hoefde echt niet weg bij Bayern. Maar die... ja, die wilt, op een gegeven moment zit je 12 jaar lang bij Bayern in het eerste. Wil je misschien wel een keer iets anders? En die heeft dan ook voor Real gekozen.
Ik denk dat Rudiger uiteindelijk ook wel de strijd met Militao aan kan gaan. Want ik denk niet dat Militao per se heel veel beter is dan Rudiger. Plus ik denk ook dat ze hebben al jaren natuurlijk met Carvajal een prima back, maar wel echt prima. Dus ik denk dat daar ook wel kansen liggen. In mijn ogen is Rudiger altijd heel vergelijkbaar met Araujo qua voetballer van Barcelona. Ze allebei echt in de 1 tegen 1 beesten. Ook toevallig bijvoorbeeld Nederland-Duitsland toen Depay tegen Rudiger. Ja, gewoon geen enkele kans. Die zitten zo kort op. En ook gewoon allebei best wel snel. Best wel leiderstypes als in hoe ze over zo'n veld heen lopen. Imponerende verdedigers. Aan de bal niet geweldig. Het zijn niet de allerbeste passers. Ook niet hele slechte passers. En met hun snelheid en hun 1 tegen 1 kan je ze ook allebei inderdaad rechtsback zetten. Als je inderdaad bijvoorbeeld een hele goede linksbuiten tegen hebt. Dat kan met hun allebei kan dat ook wel. Ja. Dus daar doen ze hem allebei wel een beetje aan denken.
Ja. Ja, klopt. Ja, wat je zegt. Allebei, of ja, heel snel is die Rudiger. En ja, toevallig dit weekend tegen Atletico zat hij op de bank. En kwam hij er uiteindelijk in de tweede helft in als linksback. En Alaba bleef in het centrum spelen. Dus je kan hem wel redelijk meerdere plekken invullen. En bij Chelsea speelde hij natuurlijk in een driemans verdediging. Dus daar stond hij ook aan de linkerkant volgens mij van de drie
centralen. Dat wel. Ja, okay.
Ja, dus die kan veel plekken spelen. En tot nu toe is het niet zo dat Ancelotti ook omschakelt naar een driemans verdediging. Dat niet. Dus hij wordt wel echt een van de 4 plekken achterin waar hij neergezet gaat worden. En gewoon eigenlijk ook voor de breedte. Dus wanneer er iemand wegvalt, wanneer toch Alaba naar linksback gaat en hij naar het centrum, kan je deze gewoon supergoed gebruiken. Het is echt de concurrentie ophogen. En dat is daarmee een goede aankoop. Hele goede aankoop.
Ja, zeker.
Ja.
En wat vind jij van de rechtsbackpositie? Want linksback hebben ze natuurlijk jarenlang Marcelo gehad. Hebben ze nu Mandi, wat in mijn ogen een hele goede links achter is. Ze hadden vorig jaar, vond ik, dat ze best wel weinig breedte hadden achterin. Daarom denk ik ook goed dat zo'n Rudiger zo erbij is. Omdat het ging vorig jaar, ging het wel echt van een Alaba of een Militao ging het naar een Nacho toe. Ja. Als er dan een blessure was. Nu zijn ze achterin, hebben ze nog steeds niet extreem veel breedte. Maar ze hebben natuurlijk de afgelopen, 8 jaar of zo, hebben ze al Carvajal. Ja. Is niet een geweldenaar in mijn ogen. Is wel een speler met bijvoorbeeld een hele goede voorzet. Ook gewoon een best wel degelijk speler. Wat vind jij daarvan? Vind jij hem, hij is nu 30, vind jij dat het een speler is die al vervangen had moeten worden? Ze hebben natuurlijk Hakimi hebben ze laten gaan. Hoe kijk jij naar die positie toe?
Ja, dat is wel grappig inderdaad. Bij hem is het een beetje, het gaat met, hoe zeg je dat? Pieken en dalen, ja. Dus het ene seizoen is hij echt, dan denk je, wow, die is klaar, weet je wel. Toen ze de Ajax uitgeschakeld werden, toen werd echt gedacht van, die gaat niet meer bij Real nog lang spelen. En dan heeft hij een paar seizoenen gehad dat hij even wat minder was, maar hij heeft ook een paar hele goede seizoenen gehad. En nu, echt afgelopen seizoen, en dit seizoen zit hij echt in een hele sterke periode juist. Dus die heeft nu ook, ik denk dat hij derde aanvoerder of zoiets is. Tegen Atletico is echt een vechtertje. Heel tijd en gewoon echt ballen wegtrappen en veel confrontaties zoeken en zo. Maar hij was echt heel sterk in die wedstrijd. En ik vind hem voetballend ook nog wel gewoon goed. Ik vind het gewoon wel vet dat er nog een beetje Spaanse identiteit aan Real Madrid zit met dat soort spelers. Dus je hebt dan Carvajal als rechtsback, maar je hebt eigenlijk 3 Spaanse rechtsbacks op dit moment.
Ja.
Of 4, misschien zelfs. Want Nacho
die
speelt
heel Sola goed hebben ze teruggehaald.
Ja, die speelt niet heel veel. Dat is ook wel een miskoop geweest. Maar die is echt nu een soort van de 4e rechtsback. Echt backup materiaal. Maar, Carvajal, ik ben er op zich nog wel tevreden mee. En hij wint het blijkbaar wel steeds van dat soort spelers als Hakimi en zo. Dus zijn ze wel heel tevreden bij Real Madrid met hem. En op den duur moet je hem natuurlijk gaan vervangen. Maar dat kan ook zijn wanneer hij een beetje de leeftijd van Jordi Alba heeft bereikt. Zoals bij Barca, die nu vervangen wordt. Ja. Dus daar ben ik er op zich wel tevreden over.
En om even zo... Ja, wat wil ik zeggen? Qua rechtsback?
Ja, nee, dat je die Nacho, natuurlijk ook hebt. En
Ja.
Lucas Vazquez, die eigenlijk omgeturnd is van een niet scorende aanvaller naar een rechter wingback. Of recht, ja,
Ja.
middenveld slash rechtsback. En ja, die eigenlijk ook gewoon al heel zijn leven bij Real zit. Dat is wel grappig, dat van die Spaanse spelers, die eenmaal bij de selectie zitten en gewoon handige selectiespelers, rotatiemateriaal zijn, dat die er ook echt lang blijven. Want die
Ja,
Vazquez
zie
is
net
inmiddels
dat
31.
Nacho Fernandez, dat die, ja, die de, Nacho Fernandez is even oud als Toni Kroos. En die Lucas Vazquez is
Zo.
1 jaar jonger dan Toni Kroos. Zo, dat kan
Wajo,
wel dat een andere generatie is, joh. Nou ja, dat
ja.
is wel iets wat ze altijd wel goed doen. Want uiteindelijk blijven die spelers, ondanks dat ze minimale speeltijd krijgen, of minimaal. Die Nacho speelt natuurlijk niet heel veel, maar die moet het vooral hebben van invalbeurt of als er blessures zijn. Die blijven toch. En dat is wel ook wel de kracht van zo'n Real natuurlijk. Wat ook
Ja.
wel de grootste. Ja, de grootste club van van oudsher is in Spanje. Dus dat was wel mooi om te zien.
Ja.
En middenveld was natuurlijk jarenlang was dat onomstreden. Juist is de middenvelder ooit geweest. Toni Kroos samen met Luka Modric. Allebei op 8 en 10. En dan op 6 Casemiro. Nou, ik kan wel zeggen dat Luka
Ja.
Modric staat op mijn allerbeste middenveld ooit. Ik vind het een geweldige voetballer. Nou, Toni Kroos is natuurlijk ook een hele goede paser. Casemiro was altijd de slot op de deur. Casemiro is nu natuurlijk weggegaan. Die is dus opgevangen door die Tchouaméni. En daarnaast lijkt het een beetje, hè, Modric blijft natuurlijk sowieso, ondanks dat hij 37 is, blijft hij natuurlijk absoluut de top. Vorig jaar gouden bal gewonnen. Daarnaast lijkt eigenlijk een beetje in de luwte, nou ja, sowieso Valverde, die natuurlijk nu al een paar jaar bij Real speelt, nu 24 is. En Camavinga, die gehaald is en 19 jaar is. En die eigenlijk nu langzaam een beetje ja, achter Kroos en Modric dat over lijkt te nemen. Dat is wel
Ja.
een mega, mega deal van Real, hoe ze van zo'n sterk middenveld naar weer een heel sterk middenveld lijkt te gaan, toch?
Ja, zeker. Ja, dat doen ze, hebben ze echt heel goed gedaan door, ja, door inderdaad zo'n Camavinga toch al heel vroeg te halen. En nog relatief goedkoop. En hem echt inderdaad in de luwte te brengen. En wat ook wel mooi was, dat hij vorig jaar natuurlijk in de Champions League ook redelijk wat heeft gespeeld. En nog best wel wat.
Zo, die viel
Ja,
goed
echt
in, ja.
goede inbreng heeft gehad in die wedstrijden. Dat je
Ja.
dan bijvoorbeeld van die teams had. We speelden ze tegen City of Chelsea. En dan moet het middenveld eerst zeg maar 70 minuten achter Modric aanlopen. En dan brengen ze Camavinga nog even, weet je wel. Dus dat is dan echt. Ja, heb je zo'n mega fitte speler die echt een alleskunner. Want dat zijn ze wel. Camavinga en zowel Tchouaméni, Camavinga en Valverde. Je kan ze alle drie, zou je ze zeg maar, die kunnen wel redelijk aanvallen en verdedigen. En dan met name Valverde is dan de grootste alleskunner, want die heeft echt al heel veel posities gespeeld. En ook als je die ziet spelen in één wedstrijd, lijkt het alsof die op 5 posities staat. Dat is niet
Hij is
normaal,
enorm
dat is wel.
snel, enorm loopvermogen, ook nog
Ja.
scorend vermogen, kan ook nog verdedigen, zou ook als wingback kunnen, zou ook als rechtsbuiten kunnen, kan op middenveld
Ja.
spelen, ja, het is echt een alleskunner. Maar hij is vooral zo
Ja.
vliegensvlug ook, hè. Dat vergeet je soms
Ja.
wel, omdat hij heeft het er niet altijd nodig. Je hebt soms ook zo'n spelers die heel snel zijn, maar die het echt vooral van hun snelheid moeten hebben, maar bij hem valt het niet eens zo op. Maar dat is ook als je altijd naar die hoogste snelheden kijkt van spelers, staat hij altijd gewoon bovenaan, joh. Dat is echt bizar bij
Ja,
zo'n speler. En ik denk
klopt.
daarnaast dat kijk, uiteindelijk moet een driemans middenveld echt complementair zijn aan elkaar. Die Tchouaméni is dan meer de zes, meer degene die de verdedigende rol wat meer heeft. En die andere twee kunnen denk ik ook wel goed. Daarnaast is het een. Hebben ze genoeg scorend vermogen met z'n drieën, denk je?
Ja, ik denk zeker Valverde is dan wel degene die het meeste scoringsvermogen heeft. Maar ook, ja, Camavinga, ik heb wel filmpjes van hem gezien toen hij nog bij Rennes zat. Daar scoorde hij toch best wel veel en liep hij ook gewoon met nummer 10 op zijn rug. Dus daar was hij misschien toch wel iets meer ja, in een aanvallende rol. Zij dus zou het wel moeten kunnen. Bij Real moet hij daar wel echt in groeien. En hij is daar nu meer een ja, iemand die ingebracht wordt en ja, wel gewoon hartstikke goed is. Maar nog niet zo'n dwingend dat hij heel veel gaat scoren. Maar Valverde is, vind ik, bijna na Benzema en Vinicius, is dat wel de ster van het elftal aan het worden hoor. En ook echt, wat heel veel mensen zeggen, dat hij eigenlijk degene is die Ancelotti het eerst op het wedstrijdformulier zet. Dus eigenlijk altijd wel een plekje voor hem aan het creëren is. Maar het is eigenlijk best wel een onderbelichte speler als je kijkt naar de traditionele media. Het is niet dat die in Nederland super bekend is, heb ik het idee. Of dat je ze bij Rondo of bij Ziggo Sport of Studio Voetbal over Valverde hoort praten. Dan gaat het toch altijd over Kroos, Modric. Dus dat is wel, ja, dat is echt een hele goede speler. Ook wel echt een tip om op te gaan letten. En we zullen ook wel op Twitter wat filmpjes van hem delen. Wat hij de afgelopen weken allemaal heeft laten zien. Want dat is echt wel bijzonder. Mooi. En ik vind dat echt een hele vette speler, ja. Ja.
En dan kijken we kijken naar de aanval. Want daarin vind ik dat ze, ik vind in het algemeen dat ze een hele kleine selectie hebben. Ik vind voorin dat ze allemaal een kleine selectie hebben. Om het daar even op te noemen, ze hebben natuurlijk de absolute ster achter Benzema, Vinicius. Toen die kwam bij Real, vond ik het spelen die vooral een beetje zo'n blaffende hond in die beet. Weinig rendement zat erbij. Wel altijd dreigend, maar dat heeft hij nu ook wel. Hè. Dat is nu echt een geweldig speler aan het worden.
Ja, ja. Zeker daarnaast echt heb je adjudant van Benzema, ja.
Ja. Ja, daarnaast heb je natuurlijk Hazard, die eigenlijk bijna geen wedstrijden speelt. Amper doelpunt heeft gemaakt in zijn carrière bij Real Madrid. Kan je ook niet van uit van hem, qua blessure. Nee. En daarnaast heb je Rodrigo, die vorig jaar natuurlijk telkens heel goed inviel in de Champions League. Je hebt Asensio, die eigenlijk ook maar geen basisspeler lijkt te worden. Vasquez wordt dan gezien hier als aanvaller. En voor de rest eigenlijk Benzema en centrumspits Diaz, wat echt een optie C is om erin te komen.
Ja.
In mijn ogen best wel een kleine selectie. Hoe zie jij dat? En wat is jouw favoriete voorhoede?
Dat klopt inderdaad. Wat je zegt, dat het, dat het echt wel krap is. Dus ik hou ook mijn hart vast voor een blessure van Vinicius. Ik hoop echt niet dat hij die op gaat lopen dit jaar. Want dan ben je gewoon...
Benzema is natuurlijk nu op dit moment geblesseerd.
Ja, Benzema is nu geblesseerd. En inderdaad, ze begonnen het seizoen met... Eigenlijk als linksbuiten is altijd Vinicius. Dan spits is natuurlijk Benzema. En rechtsbuiten stond nog redelijk open. Eigenlijk vorig seizoen ook al.
Vaak ook van verder.
Ja, dus dat is inderdaad die plek die dan gecreëerd wordt voor Valverde. Omdat je natuurlijk Modric en Kroos ook wil laten spelen. Dus dat is een beetje die plek die dan voor Valverde wordt gecreëerd. Maar Rodrigo is ook wel, die begint ook wel op de deur te kloppen. En die ook echt goed, doelgericht, gaat redelijk, iets anders spelen dan Vinicius. Maar gaat ook een beetje die richting op. En dan heb je nog en Asensio, die ook vanaf rechts heel goed kan komen. En ook wel vanaf links als invaller. Maar aan het begin van dit seizoen werd dus ook, waardoor Hazard bleef, was doordat er tegen hem gezegd werd dat hij de tweede spits zou worden. Dus wanneer Benzema er niet is, dan wordt hij de nummer 9. En dan de valse spits. Dus daar was hij ook tevreden
mee. Speelde hij bij Chelsea wordt ook wel eens.
Ja, ja, best opmerkelijk dat hij daarmee, dat hij nu gewoon... ermee instemt om gewoon plan B te worden. Maar dat is alleen wat je nu in de afgelopen weken ziet, is dat Benzema geblesseerd is, heeft Hazard een paar kansen gekregen en nu is Rodrigo hem voorbij gestreefd. Want Rodrigo doet het nu beter op in de spits. Dat is ook, die zijn ze ook een beetje aan het omturnen tot een soort veelzijdige aanvaller die zowel op rechts als in de spits kan. En die heeft wat meer in de gym gezeten. En die heeft heel veel scorend vermogen en snelheid. Dus die wordt er nu ook wel vaak ingebracht als vervanger van Benzema. Maar normaal gesproken, wanneer Benzema fit is, dan speelt hij natuurlijk wel. Dat is nog wel een beetje de ster van het elftal. Want die was vorig seizoen zo goed. Zoveel goals, assists, zo belangrijk. En hele mooie speler vind ik dat. Dus die rechtsbuitenpositie is zeg maar nog steeds vrij. Ik zou dat per wedstrijd aankijken. Wanneer je echt het loopvermogen van Valverde nodig hebt op die rechterkant, zou je hem er neer kunnen zetten. En wanneer je misschien nog wat verder op het veld staat, dat je dan voor Rodrigo kiest en dan zet je Valverde op het middenveld. Dus dat, dat zou dan de aanval zijn.
En ik wil natuurlijk als Barcelona-fan weten, wat is de valkuil van Real Madrid denk je dit seizoen en wat is de verwachting van jou?
Ja, Falco is net al heel kort genoemd, maar dat is blessures, denk ik echt. Ja,
zie je nu al.
Nu inderdaad met Benzema zullen ze dan als hij wegvalt, hebben ze toch wel iets minder scorend vermogen. Dan kijk je ook naar de uitslagen en dan is het toch iets meer 2-1. Dat had je vorig jaar ook al heel vaak. Ze winnen niet zo heel vaak met 4-0 of zo. Echt dat het al in de eerste helft al gedaan is, weet je wel. Dus dat is wel echt een valkuil, dat ze te laat eigenlijk wachten met de wedstrijd doodmaken. Wat Barça dit seizoen wel iets meer heeft, als ik nu kijk naar hun uitslagen en naar de wedstrijd die ik gezien heb. Dus ja, die blessures van zo'n Vinicius, van Valverde ook. Als die een keer een blessure krijgen, dat je dan wel misschien tegen problemen aan gaat lopen. En verder, achterin zit het wel goed. En de keeper is nog niet benoemd, maar is voor mij wel echt de beste keeper op dit moment, hoor, van de wereld.
Ja, goed, ja, vorig jaar was hij echt bizar goed. Vorig jaar heeft hij echt voor gezorgd dat zij in de Champions League bleven en dat ze ook kampioen zijn geworden, ja. Nou ja, absoluut. Ik denk dat dat een kracht is die nog niet benoemd is. En daarnaast natuurlijk ook de trainer. Ja, deze week kwam er die mooie anekdote kwam er voorbij van Rudiger. Waarin hij dus zei van, nou, ik was net 2 uur in mijn nieuwe huis in Madrid. Toen hij net aankwam en dat er aan werd gebeld. En dat Ancelotti er stond en dat hij lekker mee ging eten. En 2 uur lang daar heeft lopen praten. En dat is natuurlijk de hele people manager die hij is. Ja. Nou heb je altijd wel verschillende coaches. En één daarvan is natuurlijk echt degene die heel goed met zijn spelers om kan gaan. Maar ik denk dat dat ook wel echt de kracht van Real Madrid is. Hij is natuurlijk enorm ervaren. Hij maakt zich nergens druk om. Dan zie je ook aan zijn hoofd als hij hier langs de lijn staat. Die is bij een goal in de laatste minuut in de Champions League finale hetzelfde als dat ze 4-0 achter staan. En ik denk daarnaast ook, als je bijvoorbeeld vorig jaar die Champions League zag, dat Marcelo en zo naast hem stonden te overleggen. Hoe ze tactisch neer moesten zetten en zo. Ja, hij is iemand die zo de macht bij de spelers legt en dus ook aanvoelt welke spelers dat kunnen hebben. Ik denk dat dat wel echt zijn kracht is. Een beetje zoals wat Hiddink ook altijd had. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ja, helemaal met je eens. Ik heb ook wel wat stukken gelezen dat het is echt een hele erge people manager die heel veel verantwoordelijkheid bij zijn spelers legt. En ook echt anekdotes inderdaad, zoals die bij Bayern moest hij vanuit het bestuur regels op gaan leggen naar de spelers. En dan ging hij zeg maar een soort van heel theatraal oplezen in de kleedkamer. Van, ik moet dit doen. Doe er maar wel wat je wilt, weet je wel, met deze regels.
Ja, dus daarvan weet
ik ga ze niet handhaven. Dat had hij al een soort van met zijn blik laten zien. En ja, dan kreeg gewoon spelers als Müller en Lahm kregen gewoon ook heel veel macht bij hem. En het is wel echt een hele, hele vette coach. De enige coach die in alle 5 de topcompetities kampioen is geworden. Hè? Dat is ook wel echt bijzonder. Is gewoon,
de meeste Champions League ooit, toch?
Dat ook, geloof ik. Maar ook met Milan kampioen natuurlijk een aantal keer. Daarna naar Chelsea gegaan, kampioen in de Premier League geworden. Daarna Paris. In Paris heeft hij hun eerste kampioenschap bezorgd. In de jaren dat hij net de Sheiks had overgenomen. Vanuit Paris ging hij dan naar Real. Uiteindelijk werd hij daar geen kampioen mee, maar won hij de Champions League. La Decima won hij. Toen vertrok hij naar Bayern, won hij daar natuurlijk weer de Bundesliga. En uiteindelijk nog teruggekomen bij Real om nog een keer die Spaanse competitie te winnen. Zodat hij die 5 competities allemaal heeft. En toen won hij ook nog de Champions League vorig jaar. Dus ja, die heeft echt een mega prijzenkast. Alleen, en wat ook wel grappig is, dat hij het eigenlijk voornamelijk bij de absolute topclubs goed doet. Ja. Dat, op een gegeven moment zat hij even in een periode dat hij werd aangesteld door clubs als Napoli en Everton. En toen, daar ging het toch wel iets minder. En Everton volgens mij nog wel redelijk, maar bij Napoli wilden ze de stap zetten naar een titelkandidaat. Maar dat is nooit gelukt onder Ancelotti. Nee, dus wel hele vette trainer. En mooie verhalen altijd van die spelers over hem. En heel veel spelers zoals Ibrahimovic en zo zeggen ook dat hij de beste trainer is. Of in ieder geval beste manager. Dus doet het heel goed.
Ja, en ook bij Rondo, waar natuurlijk vaak Gullit en Van Basten en zo zitten. Die hebben met hem als speler meegemaakt bij AC Milan. Die ook altijd lovend over hem als persoon zijn. Ja, dat het echt een geweldige persoon is die lekker eten en wijn hield en altijd gewoon heel tranquilo is. Dus wel, en dat zie je wel terug bij hem als manager. Ja. Mooi. Ja. Hey, we gaan hem afsluiten. Wie wordt kampioen, denk je? Real Madrid of Barcelona?
Ja, ik zeg sowieso Real Madrid.
En, ik zeg Barcelona. Ja. Ik denk dat Barcelona een bredere selectie heeft.
Wordt heel spannend dit jaar. Dat zie je nu al.
Echt mooi.
Allebei 6 gespeeld en dan nog 2 punten verschil maar. Terwijl dat vorig jaar wel iets anders was. Dus ik denk inderdaad, dit gaat heel lang, tot het laatste moment gaat dit duren. En ook die klassico's worden echt mega vet. Ja, daar kunnen we wel op gaan verheugen. Dus dan zullen we zeker ook wel aandacht aan gaan besteden. En ja, ik zeg Real Madrid kampioen.
Ik zeg Barca. Wij spreken elkaar volgende week. Succes met alle interlanders. En we gaan weer wat mooie, mooie onderwerpen zetten.
Ja, is goed. Oké. Later.